Goedemiddag allemaal. U, jij hier aanwezig, gasten in ons midden, mensen die thuis via kerktelefoon of internet met ons verbonden zijn. Iedereen van harte welkom in deze middagdienst waarin dominee Sietsma van Heerenveen ons voorgaat. En uiteraard ook u van harte welkom. Mijn naam is Sjip Hoekstra, ik ben deze week ouderlijk van dienst. Over een paar dagen verschijnt de schakel van de maand juni en daarin vindt u een uitnodiging voor gespreksmomenten over het kerkraadsbesluit vrouw en ambt. Gesprekken daarvan zijn na volgende week zondag. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u zich deze week opgeven voor een gesprek. De Bijbellezing is vanmiddag 1 Samuel 1, de versen 21 tot 2, vers 10. En 1 Samuel 2, vers 18 tot 21. Dus voor de mensen thuis, 1 Samuel 1, vers 21 tot 2, vers 10. En 1 Samuel 2, vers 18 tot 21. Er zijn vandaag twee collectes. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor de kassen van de beide kerkverbanden. We beginnen de dienst met het zingen van liedboek 868, de versen 1, 2 en 4. We wensen elkaar een gezegende dienst.
Gemeente, laten wij een moment stil zijn voor de Heer. En ook nu beleiden wij dat onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Voor u, gemeente, genade en vrede. Van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste over de vorsten op aarde. Amen. Laten we samen zingen uit lied 555. Couplet 1, 2 en 3. Een danklied. Gemeente, zullen we, voordat we de Bijbel gaan lezen, God vragen om zijn zegen over deze dienst vanmiddag. Trouwe Vader in de hemel, terwijl de wereld in moeite verkeert en er zoveel aan de hand is, mogen wij op adem komen bij u. Wilt u ons dat gunnen vanmiddag? U zegt dat onder uw vleugels het rustig is. Wilt u ons die ervaring geven, zodat de storm tot bedaren komt? En wij vinden zelfs een moment om te danken, Heer. Daar hebben we van gezongen, onze dank. En er is ook alle reden toe. Want uw zorg en uw liefde overladen ons met alles wat we nodig hebben. En er is genoeg. Eten en drinken, kleren en zoveel meer. En bovenal veiligheid bij u. Want, Heer, terwijl er zoveel nood is, geeft u ons niet alleen al het nodige, maar nog veel meer dan dat. Zodat we kunnen en mogen doorgeven, uitdelen. Dank u wel, Vader. Dat vult ons met vertrouwen in u. Want u bent zo betrouwbaar en met u staan we nooit verlegen. Wilt u ons onderwijzen in die dankbaarheid vanmiddag. Als we het danklied van Hanna gaan lezen en overdenken. Wij willen u bidden voor hen die zwak zijn of ziek. Die het moeilijk hebben. Vader, geeft u toch herstel als dat kan. En wilt u ons steunpunt zijn, onze rots, op wie wij mogen staan, zoals de psalm dat zegt. En ook onze toeverlaat, die ons helemaal kent en begrijpt, zodat wij werkelijk met alles naar u toe mogen gaan en het u mogen vragen. Heilige Vader, wilt u ons uw geest geven in ons midden en in onze harten, in ons leven? En wilt u geven dat ons leven zo door u wordt geleid, zodat wij een vaste gang kunnen gaan? Niet aarzelen, niet twijfelen, maar overtuigd ons leven kunnen en mogen leiden in vol vertrouwen op u. Wij vragen het u, dankzij Jezus, uw Zoon, die onze redder is en die het allemaal mogelijk maakt. In zijn naam bidden we u. Amen. Gemeente, laten we lezen dat schriftgedeelte, danklied van Hanna en enkele versen daaromheen. De genoemde versen, 1 Samuel 1 vers 21 tot 2 vers 10 en dan 2 vers 18 tot 21. Laten wij daarna zingen uit de nieuwe psalmberijming, psalm 66 vers 5. Psalm 66 vers 5, de nieuwe psalmberijming na de lezing. We lezen dus eerst een stukje geschiedenis vanaf vers 21. In het voorgaande heeft Hanna gesmeekt om zwangerschap. En Eli heeft het haar toegezegd. Toen Elkana het jaar daarop weer met zijn familie op weg ging om de Heer zijn jaarlijkse offer te brengen, wilde hij de gelofte inlossen. Maar Hanna ging niet mee. Ze zei tegen haar man: pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen. Dan zal hij voor de Heer verschijnen en daarvoor altijd blijven. Haar man Elkana antwoordde: doe maar wat jij het beste vindt. Blijf thuis zolang je hem nog zelf voedt. Mogen de Heer zijn belofte waarmaken. Hanna bleef dus thuis en voedde haar zoon totdat ze hem van de borst nam. Zodra ze hem niet meer zelf voedde, nam zij hem mee naar Silo en bracht hem, zo jong als hij was, naar het heiligdom van de Heer. Ze had ook een driejarige stier bij zich, een efa meel en een zak wijn. Ze slachten de stier en brachten de jongen naar Eli. Hanna zei: neem me niet kwalijk, Heer. Zo waar u leeft, ik ben de vrouw die destijds hier bij u tot de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer, voor alle dagen die hem gegeven zijn. Toen knielde de jongen daar voor de Heer en Hanna bad: nu juicht mijn hart dankzij de Heer. Fier heft mijn hoofd zich op dankzij de Heer. Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de Heer. Er is geen andere God dan u. Geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden. Blaas niet zo hoog van de toren, want de Heer is een alwetende God. Door hem worden onze daden gewogen. De boog van de helden is gebroken, maar wie wankelen weten zich gesterkt. Wie genoeg hadden, verkopen zich voor brood, maar wie hongeren, worden verzadigd. De onvruchtbare baart 7 zonen, maar wie veel kinderen heeft, verwelkt. De Heer doet sterven en doet leven, voert naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog. De Heer maakt arm en hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op. Hij verheft uit het stof wie berooid is. Uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten. Hij houdt een ereplaats voor hen vrij. Van de Heer zijn de pijlers der aarde waarop hij de wereld heeft vastgezet. Wie hem trouw zijn, behoedt hij op hun pad. Maar de zondaars komen om in het duister. Ontoereikend is de menselijke kracht. Wie het opnemen tegen de Heer worden gebroken. Vanuit de hemel klinkt zijn donder tegen hen. De Heer spreekt recht over heel de aarde. Hij geeft macht aan de koning die hij kiest en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde. We vervolgen nu in vers 18. De jonge Samuel diende de Heer en droeg daarbij een linnen priesterhemd. Zijn moeder maakte ieder jaar een nieuw manteltje voor hem, dat ze meebracht wanneer zij en haar man hun jaarlijkse offer kwamen brengen. Eli zegende Elkana en zijn vrouw dan met de woorden: "Moge de Heer u bij deze vrouw nog andere kinderen geven, in plaats van de jongen die ze aan de Heer heeft afgestaan." Daarna ging ze weer terug naar huis. De Heer zag inderdaad naar Hanna om. Ze werd opnieuw zwanger en baarde nog 5 kinderen, 3 zonen en 2 dochters, terwijl de jonge Samuel dicht bij de Heer opgroeide. Tot zover het woord van God. Stilstaan bij een vers, de tekst voor de preek vanmiddag, en dat is vers 7 en 8a. Daar hebben wij gehoord: de Heer maakt arm en hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op. Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert. We kunnen wel doorlezen, het is wel een mooi vers. Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten. Hij houdt een ereplaats voor hen vrij. Van de Heer zijn de pijlers der aarde waarop hij de wereld heeft vastgezet. Dus dat is heel vers 8. Vers 7 en 8. We komen op die zinnen terug. Geliefde gemeente van Jezus Christus onze Heer. Broers en zussen in hem verbonden. Wat een prachtig lied van Hanna, wat ze zingt hier in dit gedeelte. Heerlijke beloften, als je ze tot je laat doordringen. Als je dit hoort, denk je misschien wel van, nou, zo'n God, die wil ik wel. Of anders gezegd, zo'n godservaring zou ik ook wel willen hebben. Dat ik zo kon jubelen zoals Hanna en zo in jubeltoon. In extremen ook kunnen loven. De Heer maakt rijk wie arm is en hij vernedert de hoogmoedigen. Tja, dat moet je dan wel kunnen zien. Dat moet je dan wel meemaken. Dat moet je gegeven worden, zouden we zeggen. Zo'n gebedsverhoording en dan zo blij en dankbaar zijn. Ik weet niet of het een spreekwoord is. Ik heb het geloof ik nooit gehoord. Zo blij en dankbaar als Hanna. Nee. Maar het zou best kunnen. We zouden het kunnen invoeren. Maar goed, laten we dan kijken over wie het gaat en wie dit mooie lied zingt. Wat is er gebeurd met Hanna? Nu, Hanna is voor het eerst moeder geworden als zij dit lied zingt. En die jongen is nu een peuter. Maar ze herinnert zich nog haarscherp als de dag van gisteren dat verlangen om moeder te mogen worden. Want ze had zo'n groot verdriet omdat het maar zo lang uitbleef. Jarenlang dat gemis, dat verlangen dat maar niet vervuld werd. En dan de pijn omdat er geen begrip was, geen meeleven. Maar haar huisgenoot Peninna, die kreeg wel kinderen en die treiterde haar om haar kinderloosheid. En als ze nu voor het eerst weer in de tempel komt met haar zoontje, die God haar gegeven heeft, nog heel jong, dan prijst en dankt ze God om de verhoring van haar gebed. Het is toch ook een wonder, hè? Elke geboorte is al een wonder, maar helemaal na zo lang wachten en zo intens bidden en verlangen. Ze dankt God uit de grond van haar hart en dat kun je je goed voorstellen. Zonder al die medische hulpmiddelen die wij tegenwoordig kennen, was het toch goed gekomen. Toch een zoon. En ze stroomde over. Zo dankbaar was ze, dat ze precies zoals ze van tevoren had beloofd, die jongen nu ging wijden aan de Heer. Ze gaf hem met de daad aan de Heer terug. En dat is wat. Dat als je dat tot je laat doordringen, dan raakt dat ons diep. Zo dankbaar om het geschenk van God zijn dat je gekregen hebt, dat je heel dat geschenk dan maar weer teruggeeft, aan de Heer aanbiedt. Het staat er direct na het lied. Heel kort, maar krachtig. De familie ging naar huis, maar de jongen bleef achter, onder de hoede van de priester Eli, om de Heer te dienen. Hoe doen wij dat? Deze passage doet mij denken aan in de afgelopen week. Wat ik meemaakte was namelijk een verzoek van mensen uit de zogenaamde derde wereld, de landen waar het moeilijk is. En die zeiden, dominee Sietsma, wij willen onze zoon wel in Nederland laten opgroeien. En dan kan hij daar naar school en dan is er toekomst voor hem. Wat vindt u daarvan? Kunt u ons een kostadres bezorgen? En na veel nadenken en ook veel bidden, heb ik eerst maar geantwoord, lieve mensen, weet je wel, besef je wel wat je aan het doen bent? Want een kind hoort toch bij zijn ouders, bij zijn vader en bij zijn moeder. Hoe ga je dat kind nou in het buitenland plaatsen? Alleen maar om het dan beter te hebben. Is dat wel goed? Laten we daar eerst eens over denken. Nou, tot zover zijn we. Dus nog geen antwoord. Maar snapt u dat het naadloos aansluit bij wat Hanna doet? Hanna pakt haar jongen, neemt haar jongen waar ze zo wijs mee is. En zonder aarzelen plaatsen die in Silo. En geen telefoon zijn in die tijd, dat weten we. Dus alleen maar één keer per jaar een bezoekje. Hoe doen wij dat? Dankbaarheid tonen aan de Heer. Ik denk niet dat ik er ook maar over zou nadenken om een van onze kinderen of kleinkinderen ver weg te plaatsen. Met de opdracht, ga hier nou de Heer dienen. Maar hoe dan wel? Hoe tonen wij onze dankbaarheid aan God om ons toch zo rijk gezegende leven? Want dat hebben we, hè? Ontbreekt ons aan niets hier in West-Europa. Vrij, welvarend, niet vervolgd om je geloof. Niets van dat alles. Alleen maar positieve, goede dingen binnen bereik. Kunnen wij dan iets leren van het lied van Hanna? In het lied van Hanna herkennen we de strijd van haar. Die heb ik al even genoemd, die strijd. Direct in de eerste verse gaat het over vijanden. En je mag dan direct denken aan wat we gelezen hebben. Waar we van gehoord hebben al. Dat treiteren van Peninna. Die andere vrouw van Elkana. En Hanna spreekt in haar lied in feite gewoon haar aan. Ook al noemt ze haar naam niet rechtstreeks. In vers 1 en in vers 3 zegt ze, ik praat nu vrijmoedig. En jij, nou vul maar in, jij, Peninna, blaas maar niet zo hoog van de toren. Vers 3, want de Heer komt de verdrukten en zwakken te hulp. Dat doet hij echt. Heeft hij laten zien in mijn leven. Jij treiterde mij, maar God heeft mij opgetild uit de modder. Hij geeft kracht en hulp aan zwakken. Maar rijken, die hoogmoedig zijn, laat hij in hun eigen waan maar hun gang gaan. En het loopt op niets uit. Het blijft vruchteloos. Het levert niets op. Zo leidt de Heer alle dingen. En hij doet ten goede voor wie hem lief hebben. En wie hem trouw zijn. Daar is hij goed voor. Hanna kreeg dan ook in de jaren daarna nog 3 zonen en 2 dochters. Nog 5 kinderen, hebben we gelezen in vers 21. Zodat ze absoluut niet eenzaam is geweest. En ook niet zorgen hoefde te maken over haar oude dag, wie dan naar haar om zou zien. Nee, genoeg kinderen. Al woonde Samuel, haar oudste zoon, in het heiligdom in Silo. Iets waarvan ze in het lied eigenlijk al van geprofiteerd had. In vers 5 staat er, God ziet om naar wie onvruchtbaar was en die krijgt wel 7 kinderen. 7 zonen staat er dan. Nou, dat is dus geen letterlijke profetie, kunnen we zeggen, want zij heeft 6 kinderen gehad. Dochters en zonen, samen 6. En dat getal 7 was dan ook symbolisch bedoeld. Het is het getal van de volheid, 7. 7, dat is genoeg, dat is voldoende. Meer heb je niet nodig. Nou, dat is wat God geeft. Alles wat je nodig hebt. Jesaja zal het later zo zeggen. Het thema komt terug in de Bijbel. Jesaja zegt dan, de kinderen van deze verlaten vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. Jesaja 54. Ook zo'n belofte, zo'n profetische belofte, dat God je genoeg zal geven, zelfs al had je geen eigen kinderen. Wat is dat heerlijk, wat een rijke troost. Nu, het gaat dus niet om dat aantal precies, hoeveel kinderen zijn het dan geweest voor Hanna, of worden er dan bedoeld in deze profetieën. Nee, het gaat om die tegenstelling, de door de wereld geminachte en achtergestelde verlatene, die zal door God worden getroost en beloond. Uiteindelijk met hem beter uitkomen. En in die geest van Hanna mogen ook wij persoonlijk, als wij worstelen met onze moeite, met ons verdriet, met onze pijn, maar ook als gemeente, mogen wij God danken en hem prijzen. We hebben als kerk, als gemeente van Christus in Nederland, toch een bijzondere geschiedenis om op terug te kijken. Nu denk ik even verder terug dan de geschiedenis van de CGK of de NGK of de GKV of welke ook maar. Nee, ik denk veel verder terug. Ik denk aan de tijd van de hervorming. Wat hebben we dan een bijzondere geschiedenis hier in Nederland? Want juist toen heeft God zich een rots betoond. Niet alleen maar voor ons, Nederlanders. Nee, internationaal. Een rots op wie je kunt bouwen. En op wie zijn kerk kon bouwen. En bij wie je kon schuilen, letterlijk. Denk maar aan de schuilkerken. Zo werden ze genoemd. Dat gebeurde hier in Nederland. Toevluchtsoord. Mensen die oprecht wilden geloven, maar in hun eigen land daar geen ruimte voor kregen, dat niet werd toegestaan, die vonden hier die ruimte. Denk maar aan de Hugenoten bijvoorbeeld, een bekende groep gelovigen uit Frankrijk, die dan hier naartoe kwamen en hier rust en ruimte vonden. En zo kreeg ons land Omdat dat maar niet één keer gebeurde, maar meerdere keren. Zo kreeg ons land bekendheid als plaats waar je in vrijheid je geloof kon en kunt en mocht belijden. En ook beleven. En dat is tot op vandaag een groot en rijk goed. Je hoort het de mensen in actiecomité's of in de raden en staten hoor je het nog zeggen. Wij hebben naam als plaats waar je veilig bent in het woede van deze wereld. En dan vaak noemen ze die gevaren die overal een rol spelen, zoals discriminatie en achterstelling op wat voor gebied ook maar. Maar oorspronkelijk was het toch vooral een veilig zijn vanwege je geloof, vanwege je geloofsovertuiging. Dat was de grond, dat was het begin van die naam voor Nederland als veilig land, als toevluchtsoord. En wat werkt die zegen, wat werkt die intens en lang door. Zodat tot op vandaag je dat dus kunt horen op veel plaatsen. Terwijl ons land zo geseculariseerd is, zou je zeggen. Hoezo zouden geloofsvervolgden naar Nederland vluchten? Nederland is zo werelds, als je je maar kunt voorstellen, kan iemand zeggen. Ja, maar dankzij die zegen die God toen al gegeven heeft en jaren, ja, eeuwen heeft voortgeduurd, is die naam nog steeds in eer. En dat is zo kostbaar en zo waardevol. Dat is ook niet in geld of goud uit te drukken. Een veilige plaats om te leven of te wonen. En het is ook beslist niet onze verdiensten. Niet wij kunnen ons op de borst kloppen. Zo, dan doen we even goed in de wereld. Dan hebben we een mooie veilige plaats neergezet voor iedereen die in nood verkeert. Helemaal niet. Het is eerder andersom. Ondanks onze gebreken en ons falen en onze missers en onze tekortkomingen is God ons genadig. Nog steeds, tot op vandaag. En laat Hij ons in vrijheid en welvaart leven. Als je alleen al kennis neemt van de informatie van Open Doors bijvoorbeeld en vergelijkbare organisaties, dan kom je daar diep van onder de indruk. Wat hebben we het eigenlijk goed? Wat hebben we eigenlijk reden om dankbaar te zijn? En ook te bidden voor geloofsgenoten die het heel vaak veel zwaarder hebben. Ja, en dit is dus ondertussen heel iets anders dan de situatie van Hanna. Dat begrijpen we. Hanna woonde ook op een heel andere plaats dan wij, in Israël. En dat was Gods verbondsvolk, dat was de kerk van het Oude Testament. En toen waren de dingen heel anders en de belevingen waren ook anders. En toen was het verlangen van vrouwen was veel meer gericht op de komst van de Messias, gericht op geboorten. Daar gaat het zo vaak over in het Oude Testament. Denk maar aan Maria, die met gebruik van dit lied van Hanna ook haar lofzang maakte, de lofzang van Maria. En sommige zinnen heeft ze gewoon letterlijk overgenomen daaruit. Prachtig, heel mooi. Op sommige punten vergelijkbaar, maar toch ook weer heel anders. Want Maria dacht natuurlijk helemaal nog niet aan kinderen toen ze haar lofzang maakte. Nee, ze was nog niet eens getrouwd. En ze was verloofd, maar haar kinderen, ja, nee, daar ging het op dat moment toen nog even niet om. En van treiteren vanwege kinderloosheid was al helemaal geen sprake. Het was allemaal heel anders. Een heel ander geval, zou je zeggen. En dan wij, nog weer anders. Een totaal andere tijd en ook een heel andere plaats. Heel andere gewoonten, heel andere verlangens. Maar toch is dit lied van Hanna ook voor ons een inspiratiebron voor onze dank en lofprijzing. Want in de eerste plaats voelen wij Gods persoonlijke betrokkenheid op en zijn bewogenheid met al zijn kinderen. Hanna en al de anderen, één voor één, tot vandaag. En die liefde en die zorg van God, die is van een eeuwig karakter, zegt hij. Die is er altijd en overal, wereldwijd. En die is niet afhankelijk van ons gevoel. Want soms voel ik dat niet, hè. Nee, ik voel niet altijd Gods liefde en zorg, die warmte, dat knussen. Onafhankelijk daarvan is die liefde en die zorg er. En onze stemming en onze mening of inschatting is daaraan ondergeschikt. Ook vandaag is die liefde en die zorg. En ook hier, voor Gods geliefden in Sneek en omstreken. Net zoals die er ook is voor zijn geliefden in Afrika of Amerika of waar ook maar ter wereld. Zo kennen we hem. Als onze God die zijn kinderen hoort en ziet. Denk maar aan Abraham. God zag Abraham. En gaf hem zijn liefde en zijn zorg. Maar hij zag ook Hagar. Die andere persoon die door Abraham verbannen werd. En God zag Elia, zijn trouwe dienaar. Maar hij zag ook die weduwe van Sarepta. En het verdriet om haar zoon. Die stierf. Hoe moest dat nou? Haar wanhoop. En Gods eigen zoon, Jezus, zag de discipelen, zeker. Zijn leerlingen, die stoere vissers. Maar hij zag ook die jonge weduwe in Nain, die haar enige steun, haar enige jongen, moest begraven. Zo ziet God zijn kinderen in alle tijden en op alle plaatsen. Ook ons, hier, ver van het beloofde land waar Christus was geboren, waar hij heeft geleefd en waar hij zijn verlossingswerk heeft voltooid. En het was zo donker toen nog in Europa. Hè? De eerste eeuwen na Christus. Wat hadden we hier? Stammen die God nog gebod kenden. En angst en bijgeloof tierden welig tot in de middeleeuwen. We kennen al die verhalen wel over hekserij, afgoderij en wat er al niet meer was. Duisternis. En God heeft het omgekeerd. En de reformatie gegeven in Europa. Geweldig. Duisternis werd licht. En eeuwen later kwam er strijd. Oorlogen, wereldoorlogen, veel leed en onnoemelijk groot en zwaar verdriet. Miljoenen doden. Jarenlang vechten en wachten op en bidden om bevrijding. En wat kunnen wij dan meevoelen? Met die langdurende oorlogen die ook vandaag woeden. Wat is dat erg. Maar wat begrijpen we het. We hebben dat hier in ons land toch ook meegemaakt. Maar toen heeft God het omgekeerd. En bevrijding gegeven. En vrede voor de mensen. Ook voor ons. En we danken God er elke keer in mei uit de grond van ons hart voor. We hebben Gods goedheid en zorg ervaren. En mogen daar iedereen mee bemoedigen die vandaag zucht en huilt onder het geweld van onrecht en kwade acties. God is liefdevol en trouw. Blijf op hem bouwen. Want daarnaast is er nog iets dat van belang is en dat is het plan van God. God heeft een bedoeling met de dingen. Voor Sarah en de geboorte van Isaac, ja, is het ons volkomen duidelijk. God wilde een nakomeling geven, die hij beloofde had aan Abraham en Sarah. En daarom keerde God de onvruchtbaarheid van Sarah om. De onvruchtbare, die baarde een zoon. Omdat God Abraham dat nageslacht wilde geven. En dat heeft zich herhaald. Ook Rebecca kampte met onvruchtbaarheid. En opnieuw heeft God de zaken omgekeerd. En het doel van dat plan en die plannen was uiteindelijk de komst en de geboorte van de Messias. Daar ging het om. Daarom moest dat nageslacht geboren worden. En beschermd en bewaard worden en geleid naar het land van de belofte. Opdat de Messias zou kunnen komen. Jezus, de zoon van Maria. Maar dan. Daarna is Gods plan daarmee voltooid en tot een einde gekomen? Nee, weten we. Nee, weten we heel goed. Want juist in deze periode van het jaar staan we stil. Bij hemelvaart en bij Pinksteren. En de ontvouwing van het vervolgen van het grote plan van God. En dat zien wij heel duidelijk. Direct in handelingen. In het directe vervolg van de geschiedenis. Na de hemelvaart. Horen en zien we heel duidelijk dat de discipelen worden verdreven. Uit Jeruzalem. Maar waarom? Omdat ze met het evangelie de wereld door moeten. Zo staat het er, hè? In elke plaats waar ze kwamen, omdat ze verdreven waren uit Jeruzalem, verkondigden ze het evangelie. Nou, dat is de structuur. Dat is de idee achter het plan van God. Alle volken moeten worden bereikt. Helemaal in overeenstemming met die opdracht die Jezus gegeven had bij de hemelvaart. En zo gaat het toe naar de grote dag van de wederkomst. De tweede komst van de Zoon van God. En daar ligt nu de focus. God zorgt en is betrokken op al zijn kinderen. En tegelijkertijd heeft hij een doel. Het is maar niet zomaar iets. Het gaat ook niet om het gelukkig maken van mensen die van hem houden als een doel in zichzelf. Nee, het gaat toe naar de voleinding. Daar is de focus op gericht. De voleinding van alle dingen. Het einde van deze wereld. En de komst van de nieuwe hemel en aarde. Het koninkrijk van God in zijn glorieuze vorm. Het hemels Jeruzalem. De nieuwe wereld waar gerechtigheid woont. Zo zegt Petrus dat. En God zorgt en wil dat we het volhouden tot die dag. Dat is waar het om gaat. God zorgt en wil dat wij het volhouden tot die dag. En wij bidden daarom. Het is een heel kort zinnetje. Uw koninkrijk komen. Bedenk wel dat het aanvoegende wijs is. Hè? Dat toch uw koninkrijk mag komen. Dat is de bede. Hè? Dat bidden we. Dat is geen vage, eerbiedige wens richting God. Wij eren u en jou hoor, uw koninkrijk mag ook komen. Nee, het is ons verlangen. Heer, laat dat toch komen. Dan pas worden de dingen volkomen goed. En dat koninkrijk zal zeker komen. En alles wat God doet, alles dat hij omkeert ten goede voor wie hem liefhebben, heeft dat als doel. En zo krijgen we de betekenis van onze dank. En ook van het danklied van Hanna voor ons vandaag. Helder. Als God voor ons zorgt en ons dagelijks brood geeft. In de brede zin van het woord. Hè? Dus alles wat wij nodig hebben voor deze dag. Ons dagelijks brood. Maar hè, dan mag ook de andere dingen. De medicijnen en de schoolgang enzovoort. Dat mag je daar bij insluiten. Dan danken wij dus God voor zijn liefdevolle zorgen. Jazeker, want hij is goed voor ons. Ook heel persoonlijk, voor mij. Hij is goed voor mij. Al begrijp ik niet alles en vind ik ook niet alles prettig, maar ik weet en geloof dat hij goed is voor mij. Want hij weet wat wij nodig hebben. En als het nodig is, keert hij de dingen om, radicaal. Hij geeft uitkomst in de nood. En wij houden zelfs over zo. Goed zijn zijn zorgen om uit te delen en door te geven. Maar dan weten we ook dat het doel van die zorg van God niet ophoudt, niet stopt bij ons eigen leven. Zo van, als het maar goed gaat met mij. Nee, hij maakt ons tot voertuigen van zijn liefde en zorg. En dan zie je daardoor een collectedoel. Levens worden veranderd. Mensen worden geholpen. Dan zie je dat door hulp die wij elkaar bieden, mensen vooruitkomen en groeien. En Gods koninkrijk dichterbij komt. En zij dichterbij dat koninkrijk. En dan zien we dat in de gemeenschap van broeders en zusters, de gemeente, dat we daar veiligheid ontvangen en ervaren. En troost. Zo krijgt ons danken een warme glans. We danken niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze naasten. En wat belooft en geeft God dan? Nu, Hanna verwoordt het en bezingt het zo. Dat laatste stukje van vers 8, hè? Wat ook geprojecteerd was. Hij laat wie zo leven, wonen bij hooggeplaatsten, bij edelen, stond er vroeger. En hij houdt een ereplaats voor hen vrij. Of om het met Davids woorden te zeggen, u richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Je mag ook nog denken aan het woord van Jezus. Die zegt, als je zo leeft, dan ga je waarschijnlijk bescheiden aan de laagste plaats zitten. En wat doet God dan? Dan roept hij je. Hé, jij, daar helemaal achteraan. Kom dichterbij, kom hier, dicht bij mij. En neem mee met mij aan tafel. En wij bidden, Heer, laat de wereld toch zien. Alstublieft, dat we hun hoop op u vestigen. En op u vertrouwen dat ze hulp en uitkomst zullen ontvangen. Op Gods tijd en wijze. Opdat niet alleen maar sommigen, maar uiteindelijk velen. Ja, als het kan, alle mensen hun toevlucht mogen zoeken bij u. En deel zullen krijgen aan uw eeuwige goedheid en liefde. Amen. Laten we samen ons danklied zingen met lied 473, daarvan 3 coupletten. Gemeente, zullen we God danken, ook in ons dankgebed. Vandaag is ook de zondag voor de vervolgde kerk, 31 mei. En laten we in ons gebed ook bidden voor onze geloofsgenoten die vervolgd worden. Zullen we bidden en danken. Trouwe Hemelse Vader, wil u hartelijk danken voor uw woord, waaruit zo intens en krachtig tot ons toekomt. Uw liefde en de garantie van uw zorg. Heer, u hebt dat bewezen in het leven van Hanna. Heer, wat had ze gehuild en gesmeekt. Wat hebt u haar gehoord en haar beden verhoort. Zo indrukwekkend, Heer. Dat na al dat getreiter, dat ze het mooiste kreeg wat ze zich maar kon wensen. Een eigen kindje, een baby. Zo mooi. Heer, en wat een voorbeeld. Dat ze toen het mooiste wat ze had, na een paar jaar, teruggaf aan u. Er afstand van deed. Het achterliet in die tent, in het heiligdom, in Silo. En terugging, ver weg. En er waren geen telefoons en je kon niet even bellen. Niets van dat alles. Een jaar wachten voordat ze hem weer kon zien. Heer, wat ben je dan dankbaar als je zoiets doet. En wij zijn dankbaar, Heer. We willen u hartelijk danken voor uw rijke zegeningen. Waaronder wij leven. Want we leven toch in vrijheid. En het ontbreekt ons aan niets. Heer, het is best welvarend hier in Nederland. En Heer, we vinden het allemaal zo gewoon. En denken ook dat we er best wel recht op hebben. Want iedereen die heeft daar recht op en maakt er aanspraak op. Dus wij ook. En Heer, voor de overheid kan dat zo zijn. Daar hebben wij rechten, gelukkig wel. Maar in het licht van uw waarheid is het toch puur genade, Heer, dat u ons zo zegent. Want niet wij hebben dat verdiend. En we hebben het ook niet zelf voor elkaar gekregen. Dat is echt uw werk, uw goedheid, uw liefde en uw trouw. En wil u er hartelijk voor danken, Heer. En wil u ook vragen of u wilt geven dat we dan niet onverschillig worden. Of onbarmhartig. Dat we zouden vergeten om het door te geven aan anderen. Die het ook nodig hebben, onze medemensen. Vader, maak ook ons barmhartig. En als we daaraan denken, Heer, dan bidden we u ook juist vandaag voor onze geloofsgenoten. Die het moeilijk hebben en zwaar. Heer, er is een hele lijst met landen waarin het het allermoeilijkst is om te geloven. En die lijst is zo lang, Heer. En we kunnen niet iedereen bij name noemen. Maar we mogen het aan u voorleggen, Heer. Wilt toch uw kinderen nabij zijn? Wilt u toch naast hen staan? In de cel, in de gevangenis. En naast het bed waarop ze liggen. En naast de enge ruimte waarin ze moeten bivakeren. Heer, wees hen toch nabij. Als een machtig en genadig God. En verlicht hun lijden. En geef hen bovenal standvastigheid. En moed, Heer, om u niet te verloochenen, maar om vol te houden. En geef dat ook wij volhouden, Heer, tot de jongste dag van uw wederkomst. Zo bidden we, Heer, zegen ook onze gaven, als we die geven voor de verbreiding van het evangelie. Want daar gaat het uiteindelijk om, dat heel de wereld weet dat u God bent. En dat Jezus Christus iedereen die om hulp verlegen zit, redt uit de nood. Heer in de hemel, zegen die verbreiding van dat evangelie. In evangelisatie en zendingswerk, maar ook door de uitstraling van ons als gemeente. Dat het witte kerkje in Sneek, Heer, bekend mag staan of bekend mag worden als de plaats waar je gevoed wordt, geestelijk. Waar je bemoedigd wordt en gesterkt, zodat je nieuwe hoop krijgt en nieuwe kracht. Vader, wilt u zo met ons meegaan? Ook in deze nieuwe week. Zegen ons, zegen de gemeente. Heer, zegen ons persoonlijk leven, op school, op ons werk, thuis. Zegen onze feesten, onze vieringen, Heer. En laat heel ons leven zo een vreugdezang zijn. Van lof en dank voor u alleen, die onze koning bent. Dat bidden we, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we hebben nu gelegenheid voor de collecte, een moment, digitaal. Of gaan we gewoon gelijk door? Ja, de collecte is straks bij de uitgang, heb ik begrepen. En wij mogen nu ons geloof belijden. We doen dat met gezang 177. En dat is ook ons laatste lied, gezang 177. Geliefde in de Heer, we mogen leven onder zijn zegen. De genade van onze Heer en Redder Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader en de verbondenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.